Welkom bij deze podcast van Hervormd Barneveld. In deze podcast zijn de preken te beluisteren over het Bijbelstudieboekje Van Slavendienst naar Eredienst van dominee Langeweg en Molenaar. In 8 Bijbelstudies wandelen we door het boek van de bevrijding heen. Gods volk wordt uitgeleid.
Amen. Gemeente, we gaan samen lezen uit de Bijbel en wij doen dat uit Exodus 2. Ik had me al voorgenomen om in de periode na de Advent toe ook uit Exodus te preken. Ook buiten het Bijbelstudieboekje om het zo maar te zeggen. En toen bedacht ik afgelopen week, hier in de Oude Kerk is nog niet over Exodus 2 gepreekt. Dat is wel een hoofdstuk uit het Bijbelstudieboekje. Dus waarom zouden we dat niet doen? Exodus 2. En we lezen uit het Nieuwe Testament, uit Handelingen 7. Gods woord komt tot ons. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. En toen ze hem zag dat hij mooi was, verborg zij hem 3 maanden. Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Ze legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zagen zij het mandje midden in het riet. Ze stuurde haar slavin om het te halen. Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. Ze kreeg medelijden met hem en zei, dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao, zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? De dochter van de farao zei tegen haar, ga maar. Toen ging het kindje de moeder van het kind roepen. En de dochter van de farao zei tegen haar, neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht ze hem bij de dochter van farao en hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. In die dagen toen Mozes groot geworden was en naar zijn broeders vertrok en hun dwangarbeid aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptische man zag die een Hebreeuwse man sloeg, een van zijn broeders. Hij keek om zich heen en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood. En verborg hij hem in het zand. En hij vertrok de volgende dag en zie, 2 Hebreeuwse mannen waren aan het vechten. Hij zei tegen de schuldige, waarom slaat u uw naaste? Maar die zei, wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld? Zegt u dit om mij te doden, zoals u die Egyptenaar gedood hebt? Toen werd Mozes bevreesd en zei, deze zaak is beslist bekend geworden. Toen de farao van deze zaak hoorde, wilde hij Mozes doden. Maar Mozes vluchtte voor de farao en vestigde zich in het land Midian en zat bij een put. De priester van Midian had 7 dochters. Zij kwamen om water te putten en vulden de drinkbakken om het kleinvee van hun vader te drinken te geven. Toen kwamen de herders en joegen hen weg. Maar Mozes stond op, verloste hen en gaf hun kudde te drinken. Toen zij bij hun vader Reuel kwamen, zei hij, waarom zijn jullie vandaag zo snel teruggekomen? Ze zeiden, een Egyptische man heeft ons gered uit de hand van de herders. Hij heeft ook overvloedig water voor ons geput en de kudde te drinken gegeven. Hij zei tegen zijn dochters, waar is hij? Waarom hebben jullie die man daarachter gelaten? Roep hem om de maaltijd te komen gebruiken. Mozes stemde erin toe bij de man te blijven wonen en gaf zijn dochter Zipporah aan Mozes. Zij baarde een zoon en hij noemde hem Gersom, want, zei hij, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm. En God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. Tot zover de lezing uit Exodus 2. We gaan vervolgens lezen uit Handelingen 7. Daar staat een man terecht. Stefanus. En hij houdt zijn pleidooi, zou je kunnen zeggen, voor het Sanhedrin. En daarin vertelt hij ook over dat jongetje dat uit het water werd gehaald. Handelingen 7 vanaf vers 17. Naarmate echter de tijd van de belofte die God aan Abraham gezworen had naderbij kwam, groeide het volk en nam hun aantal toe in Egypte, totdat er een andere koning opstond die Jozef niet gekend had. Die ging listig met ons geslacht om en behandelde onze vaderen slecht door hen hun jonge kinderen te vondeling te laten leggen, opdat ze zich niet zouden voortplanten. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was bijzonder mooi. Hij werd 3 maanden opgevoed in het huis van zijn vader. En toen hij de vondeling gelegd was, nam de dochter van de farao hem op in haar huis en voedde hem voor zichzelf op als een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en was machtig in woorden en in daden. Toen hij nu de leeftijd van 40 jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op zijn broeders, de Israëlieten, te bezoeken. En toen hij iemand zag die onrecht leed, nam hij hem in bescherming en wreekte degene die mishandeld werd. Hij sloeg de Egyptenaar dood. En hij dacht dat zijn broeders begrijpen zouden dat God hun door zijn hand verlossing zou geven. Maar zij begrepen het niet. En de volgende dag zagen ze hem terwijl ze aan het vechten waren. En hij spoorde hen aan tot vrede door te zeggen: mannen, u bent broeders, waarom doet u elkaar onrecht? Degene die zijn naaste onrecht deed, stootte hem echter van zich af en zei: wie heeft u tot een leider en rechter over ons aangesteld? Wilt u mij ook om het leven brengen? Op de wijze waarop u gisteren die Egyptenaar om het leven gebracht hebt. En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij 2 zonen verwekte. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Zalig die het woord horen en het bewaren. De tekst voor de verkondiging is uit vers 10 van Exodus 2. En toen het jongetje groot geworden was, bracht ze hem bij de dochter van farao en hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes, want zei ze: ik heb hem uit het water getrokken. Uit het water getrokken. En toen het jongetje groot geworden was, bracht ze hem bij de dochter van farao en hij werd haar tot zoon. En ze gaf hem de naam Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. Uit het water getrokken. Gemeente van de Heer Jezus Christus, door hem en tot hem geroepen, ouderen en jongeren, jongens en meisjes. En dat is een verhaal uit de Bijbel, een geschiedenis die je denk ik allemaal wel kent. Het is ook een heel spannend verhaal. Hoe zal het aflopen dat daar een jongetje zo klein nog, een babytje van 3 maanden. Stel je voor dat je een zusje, een broertje hebt van 3 maanden. Dan weet je hoe groot dat ongeveer is. En dat dan in een mandje in de Nijl wordt gelegd. Spannend is dat. En dat er dan een grote zus is, die een oogje in het zeil houdt en haar kleine broertje redt. En jullie kennen het allemaal. Dat van Mozes. En Mirjam, die, ja, waar eigenlijk, was het achter een boom, het staat er allemaal niet, maar in ieder geval ervoor zorgde dat ze haar broertje in het oog hield. Maar het laat iets zien, en dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste, dat de Heere God voor zijn volk zorgt. Dat de Heere God voor Israël zorgt, zoals hij daar voor Mozes zorgt. En dat de Heere God voor jou zorgt. Dat mogen we allemaal horen in datgene dat wat we vanmorgen met elkaar gelezen hebben uit de Bijbel. Dat moet je ook maar onthouden. Dat je misschien vindt dat een beetje raar als je aan Mozes denkt, het babytje dat gered werd uit de Nijl, dat je dan ook een beetje aan jezelf mag denken. Omdat de Heere God ons wil redden uit de dood. Gemeente, dit zijn de namen. Zo begon Exodus. Zo heet het boek in onze Bijbel. Het heet Namen, Shemot in het Hebreeuws. Na dat eerste woord in het Bijbelboek. Dit zijn de namen. En de namen klonken van Jacob, van zijn zonen. Van die twee Egyptische vroedvrouwen die tegen het gebod van Farao ingingen. Maar hier, aan het begin van Exodus 2, klinken geen namen. Nou ja, één, de naam van Levi. Eén van de zonen van Jacob. Blijkbaar is uit die stam van Levi er een gezinnetje. Twee mensen, een man en een vrouw, die uit Gods hand een kindje krijgen. Maar verder worden geen namen genoemd in die eerste verse. Het blijft stil totdat die ene naam klinkt. Mozes. Die man, die vader wordt niet bij naam genoemd. Ja, we weten wel uit het vervolg van de Bijbel dat zijn naam Amram was. De naam van die vrouw wordt ook niet genoemd. Ook van haar kennen we haar naam. Een stukje verderop wordt ze Jochebed genoemd. De namen van de kinderen die er al waren, Aaron en Mirjam, ze blijven allemaal ongenoemd. Het is heel anoniem. Het mag blijkbaar geen naam hebben. Dat heeft ook misschien iets te maken met het geheimzinnige wat er gebeurt. Want het bevel van Farao was duidelijk. Jongetjes die geboren werden, je kunt het je niet voorstellen, hè? Onschuldige kinderen die zomaar worden omgebracht. Jongetjes die zomaar worden vermoord. Dat kun je niet voor mogelijk houden. Tegelijkertijd gebeurt het wel. Ik zag gistermiddag iets van de herdenking van de opstand in Sobibor. 80 jaar geleden. Wat overigens voor de Duitsers voor de nazi's de reden was om dat concentratiekamp te sluiten en helemaal van de aardbodem te laten verdwijnen. Maar de geschiedenis blijft niet stil. En dat is allemaal weer aan de vergetelheid onttrokken. En dan zie je daar die stenen met die namen. Er worden kinderen genoemd. Vernietigd. Onvoorstelbaar. We hoeven niet eens zo ver terug in de geschiedenis. De afgelopen week was daar ook de heel wat ophef over. Over kinderen die door Hamas vermoord zijn. Vorige week zaterdag met die vreselijke slachtpartij. En dat allemaal tegen Gods volk. Gemeente, je hoeft niet ver te zoeken om ergens de actualiteit te ontdekken in een Bijbelboek als Exodus. Al de zonen die geboren worden, moet u in de Nijl werpen. Maar al de dochters moet u in leven laten. En zo gingen de doodseskaders van Farao door Goshen heen. Wat een nacht. Wat een stikdonkere nacht. De donkere duisternis van de situatie in Egypte klinkt daar ook in door, in het niet noemen van de namen. Alle jongetjes de Nijl in. Anoniem. Krokodillenvoer. Zo zou hij dat volk wel aanpakken, was de gedachte van Farao. Het is een diepe donkere nacht in Goshen. Het is nacht voor Israël. Ja, inderdaad, de lijnen liggen zomaar voor het oprapen als je ziet wat er de afgelopen weken in Israël gebeurd is. Niets ontziende haat. En vervolgens is Israël en de Gazastrook in een spiraal van geweld terechtgekomen. Waaruit het maar moeilijk ontkomen is. Wie heeft hier nou het wijze woord? Wat is hier nou nodig? En meningen buitelen over elkaar heen. En de een weet het nog beter dan de ander. Maar wij zitten er niet. Vreselijk toch? Het is nacht, daar. Misschien ben jij in de nacht wel bang in het donker. Moet er misschien altijd wel even een lichtje branden. Misschien was een heel klein lichtje wat je zo in stopcontact kunt steken. Een nacht is ook zo'n plek om te klagen als je in moeite, verdriet en zorg zit. De nacht is de plek waar mensen zuchten en huilen en drinken. De nacht, dat is zomaar onze situatie als een plek buiten het paradijs. En in die nacht, die donkere nacht van Egypte, daar wordt een kind geboren. Een kind. Een naamloos kind. Een kind dat verstopt moet worden, wat verborgen moet blijven. Die terreur van Farao trekt ondertussen door Goshen heen om te kijken of er jongetjes geboren worden. Wat moet dat voor die ouders geweest zijn? Hoe kom je ertoe om juist in zo'n tijd kinderen te krijgen? In een tijd van onderdrukking. Van slavernij. Van de nood. Van de dood. Ja, maar als het nou eens een jongetje wordt, zeggen de mensen tegen die moeder, tegen Jochebed, als ze die steeds maar dikker wordende buik van haar zien. Is het niet dom en onverstandig om juist nu aan kinderen te beginnen? Maar het is tegelijkertijd, gemeente, een geloofsantwoord. Dat is zo mooi als dat op een geboortekaartje ook werkelijk beleden wordt. Dit kind is een geschenk van God. Op zoveel verschillende manieren wordt dat gezegd. Hoe verwoorden we de geboorte van een kind richting de buitenwereld? Mag daarin iets klinken van het geloof dat God het is die dit kind gegeven heeft? Of is het zo dat onze geboortekaartjes misschien wel steeds minder verschillen van de rest van de wereld, waarin dat geloof niet klinkt? Laat de naam van God maar horen. Dat Hij het is. Want u hebt mijn nieren geschapen. Mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Zo klinken de woorden van Psalm 139. Zouden we die dan verzwijgen? Een kind dat geboren is in een christelijk gezin, dat mag een getuigenis zijn van Gods goedheid en trouw. Ook al wordt het geboren in een tijd waarvan mensen zeggen, zou je in deze tijd nog wel aan kinderen beginnen? Kijk in welke wereld ze opgroeien. Ik hoor ook wel van mensen die die keus maken, dat er daarom geen kinderen zullen komen. Maar daar, in de nacht van Israëls bestaan, en als een teken van hoop, wordt daar een kind geboren. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Ja, dat zullen eeuwen later de woorden van de profeet Jesaja zijn. Ook al in zo'n donkere wereld. In zo'n wereld van oorlog en onderdrukking. En het is een profetie die opnieuw en op zijn rijkst tot vervulling komt in de komst van de Zoon van God. De Heer Jezus Christus, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, midden in de nacht van Israël. Ook dan onder Romeinse overheersing en met een koning op de troon die alleen maar aan zijn eigen belangen denkt en over lijken gaat, zelfs van pasgeborenen. Pas hoorde ik iemand zeggen, en ik vond het wel iets om over na te denken, zolang God kinderen tot ons zendt, heeft hij zich niet van ons afgewend. Een kind als een godsgeschenk zien, als een teken van zijn trouw, als een teken van het verbond, dat hij van Abraham af bevestigt van kind tot kind. Trouw van God. En je zegt, in deze tijd kan het nog wel. In welke wereld komen ze terecht? Ja, toch. Maar het evangelie klinkt dwars daardoorheen. Zolang er geboorte is, is er wedergeboorte. Zolang er kinderen geboren worden, mag de naam van God beleden worden. En het kind zijn van God. En dat mag zichtbaar worden hier aan bij de doopvont. En het mag dan in Israël wel nacht zijn. Ja, je kunt je inderdaad afvragen of het in onze wereld zoveel beter is. Waarin God steeds minder een plek heeft. Waarin de tijd belangrijker is dan de eeuwigheid. Een wereld waarin allerlei zweverigheid, want dat is er natuurlijk wel, de plek inneemt van God en zijn woord. Die wat voor onzinnen tegenwoordig allemaal verteld wordt door allerlei mensen die zichzelf dan influencer noemen. Te proberen te beïnvloeden. Met allerlei meditatietechnieken en manifestaties. En dat je dan je magnetische veld moet ontdekken. En het is echt, dat denk ik mezelf, wat is dit voor bijgeloof zeg. Je kunt je magnetisch veld wel ontdekken, maar of we daardoor zoveel aantrekkelijker worden, kun je je afvragen. Slaat ook nergens op. Als God maar niet is. Als het maar niet over hem gaat. Maar ondertussen zoeken we wel blijkbaar naar iets wat ons nog wel verheft boven het gewone aardse dagelijkse leven. Een wereld waarin we overspoeld worden door nieuws vol rampen en tegenslagen. Ja, daar gemeente, in die wereld worden kinderen geboren. Zoals er daar in Gozen een kind geboren wordt. En dat wordt geboren tot Gods eer. De gemeenschap die leidde tot de geboorte van dit kind is niet alleen een daad van liefde geweest, maar ook van geloof en hoop. Ook van geloof en hoop. Dit kind is een godsgeschenk van geloof, hoop en liefde. Maar ondertussen mag natuurlijk niemand weten dat dat kind er is. En 3 maanden lang wordt het verborgen. En dan wordt er... Lees ik dat nou goed? Een mandje gevlochten. Nee, er staat iets anders. Ja, in onze vertaling staat wel een mandje van biezen. Dat zal waarschijnlijk dat papyrusriet geweest zijn, wat aan de oever van de Nijl groeit. Maar in het Hebreeuws staat daar een ander woord. Er staat het woord ark. Een kist. In Exodus 2 klinkt een refrein. Het is het refrein van Genesis 6. Waarin Noach de opdracht krijgt om een ark te bouwen. Een kist. Een hele grote houten kist. En dit van papyrusriet gevlochten mandje is daar een miniatuurversie van. Ja, gewoon een mandje, een gebruiksvoorwerp. Dat maakten mensen wel vaker als ze iets wilden hebben om spullen mee te kunnen nemen. Net zo gewoon als bij ons een boodschappentas is. Niks bijzonders zou je zeggen. Ja, nee, maar dat mandje is dus een ark. Alsof daar al het woord klinkt, er zal redding gebeuren dwars door het water heen. En op de een of andere manier zal dat altijd in de geschiedenis van Israël blijven doorgaan. Er is redding dwars door het water heen. En net als bij Noach wordt deze miniatuurvariant waterdicht gemaakt met asfalt en pek. En met het pasgeboren kindje wordt dat schoon tussen het riet van de rivier gezet. Nee, dat is nou niet bepaald een Nijlkroes. Het is een schreeuw om hulp. Het is een laatste poging tot redding. Als je helemaal ten einde raad bent, wat kunnen we nog, hoe kunnen we dit kind nog zo verbergen dat de soldaten van Farao er geen vat op krijgen? Dan maar het water in. En dan hoor ik opnieuw Jesaja. Jesaja 43. Wanneer u zult gaan door het water, zal ik bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Gemeente, dat is de belofte van God. En dat is de belofte van God die ook telkens klinkt. Die klinkt ook hier wanneer er kinderen gedoopt worden. Als je gaat door het water, je dreigt te verdrinken. Nee, je verdrinkt niet, want God redt je. Je wordt niet overspoeld. Dat is de ark van ons behoud. Het scheepje onder Jezus' hoede met de kruisvlag hoog in top. Daar gaat het om. En daar moeten we ons oog op richten. En daar kun je niet zomaar aan voorbij leven. Alsof het er allemaal niet is. God schenkt ons telkens opnieuw zijn genade. En de vraag is, wat doe je daarmee? Leef je daar ook uit? Gemeente, leef daar uit. En misschien denk je, zit je hier vanmorgen in de kerk, denk je bij jezelf, nou, die oude verhalen allemaal. Ik hoop dat je vanmorgen ook iets mag zien van dat oude verhaal uit Exodus 2. Ook vandaag en in jouw leven iets van de werkelijkheid van God laat zien. Van de genade van God. Dat hij redt. Ik zal bij u zijn en de rivieren zullen u niet overspoelen. Dat is Gods belofte. En in dat geloof en op die belofte zette die moeder de kind in het water. Tussen al het gevaar in. Tussen de nijlpaarden en de krokodillen. Een geloofsdaad. Met een bevend hart. Je moet niet denken dat het allemaal zo onverschrokken gegaan is. Van zo, dat gaan we eens even allemaal doen. Maar het is niet alleen een bevend hart. De gemeente mogen ook geloven dat er een biddend hart achter zat. Staat er allemaal niet, dat weet ik ook wel. Maar wat mij opvalt, is wat Stefanus vertelt in Handelingen. Dat hij ook net iets meer zegt en wat meer invult dan dat er in de letterlijke tekst van Exodus staat. Maar hij vertelt het wel. Omdat hij wil vertellen van Gods grote daden. En dat Gods grote daden uiteindelijk de komst van de Heer Jezus hebben ingeluid. Daar werkt hij naartoe. Daar gaat die hele toespraak over. Daar heeft hij de hele geschiedenis van Israël voor nodig. Ook dit. Dat God redt door het water heen. Te midden van die donkere dictatuur. Van die doodscultuur van Egypte. Wordt er gebeden. En zou het zonder kunnen? Dat is ook wel een vraag. Hè? Kun je zonder bidden? Heel veel mensen denken van wel. En soms merk ik ook tot mijn schrik. Oh ja. Zullen we niet nog eens bidden? En dan ben je als predikant bijna alleen maar beroepsmatig aan het bidden. Dat gebeurt zomaar hoor. Natuurlijk, als je bezoek bent, dan bid je met de mensen. Maar voor je het weet, dan leid je eigen gebedsleven er schade aan. Hoe zit het met ons gebedsleven, gemeente? Ja, als je al die ellende ziet. Ja, juist als je al die ellende ziet. Dat die ouders, dat Amram en Jochebed hun kindje zo in dat water leggen. Met de zekerheid, hij verdrinkt niet. Want we leggen ons kind in de eeuwige trouw van God. Nou, en wat er dan gebeurt, dat is natuurlijk onvoorstelbaar. Dat nota bene de dochter van Farao dat kind moet vinden. Het huilt in dat kistje, in dat arkje. Ja, het is de ark van zijn behoud. En dat nota bene Jochebed degene is die als voedster voor dat kind mag optreden. Ze krijgt gewoon haar eigen kind weer in handen. En dat Mirjam daar staat om dat allemaal in de gaten te houden. En dat zij ervoor zorgt dat het kind gevoed wordt. En dat nota bene onder bescherming van het Egyptische hof, dat kind wordt opgevoed. Om ook later een echte Egyptische opvoeding te krijgen. Zie je trouwens zijn naam ook? Mozes. Dat is een echte Egyptische naam. Je hoort dat terug in de namen van Farao. Toetmozes. Dat betekent zoon van de god Toet. Ramses. M-S-E-S. Daar staat ook Mozes. Daar staat zoon van Ra. Van de zonnegod. Van de belangrijkste god van de Egyptenaren. En hier opnieuw een Mozes. Natuurlijk krijgt hij een Egyptische naam. De prinses heeft een kind. Hij werd haar tot zoon, tot Mozes in het Egyptisch. Was ze misschien zelf ongewild, kinderloos? Of krijgt ze iets van ontferming? Ja, dat kind, dat laat je toch niet zomaar in het riet liggen. Nu is de Nijl voor haar het vruchtwater geworden dat haar een kind schenkt. Want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. Ja, dat is nou een mooi stukje Hebreeuwse humor, zou je kunnen zeggen. Te midden van de donkerheid van dit hele verhaal wat hier verteld wordt in Exodus. Want het is ook allemaal donkerheid, troef. Het was helemaal op het einde van hoofdstuk 2 staat er aan de Heere God hoorde het gekerm van Israël. Maar voor die tijd lijkt het allemaal niks zo te zijn. Maar hier toch iets van die humor. Moshe, dat is de naam in het Hebreeuws. Dat komt van Masha. En dat betekent trekken. Uit het water getrokken. Dus het jongetje heeft niet alleen maar een Egyptische naam. Het heeft ook een Hebreeuwse naam en het komt nog overeen met wat er gebeurd is ook. Van de verdrinkingsdood gered. In het donker van de nacht klinkt een naam. En die naam spreekt van redding en van genade. En zij noemde hem Mozes. Nu klinkt er een naam. Nu pas. Zoals er in het Nieuwe Testament een naam klinkt. Ik zei al, daar werkt Stefanus naartoe in zijn reden. U zult zijn naam noemen Jezus. Yeshua. De Heer redt. Dat is een teken. Dat is precies wat hij komt doen. Want hij zal zijn volk redden van hun zonde, kreeg Jozef te horen in zijn droom. In de dood klinkt een naam en die klinkt ook dwars door de dood heen. We moeten niet denken dat Mozes waar hier het begin van zijn leven verteld wordt en dat het allemaal zo'n mooi verhaal is dat hij zo het volk Israël ging leiden. Stefanus haalt het nog aan. Mozes dacht nog van als ik hier wat leiding probeer te geven dan zullen ze wel ervaren dat ik degene ben die ze moet bevrijden. En dan krijgt hij te horen, wou je met ons net doen als met die Egyptenaar van gisteren. Want die had hij vermoord. Dat is Mozes ook. Een moordenaar. Dan kun je zeggen, je snapt het toch wel? Ja, het is helemaal te begrijpen. Maar blijft een moord. Een hele hoop mensen werken in. Maar ondertussen gaat God zijn gang. Komt Mozes bij een of andere heidense priester terecht in Midian. Maar dan vindt hij wel zijn vrouw. En dan krijgt hij wel zijn kinderen. En zo komt hij terug. Om te redden. Gemeente, wat een geweldige redding heeft de Heere God voor ogen voor zijn volk. Wat een geweldige redding had hij voor ogen in het zenden van Jezus. Dat is de naam die dwars door zijn dood heen klinkt. En God heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Opdat voor hem zou buigen iedere knie. En de vraag is, heb je dat ook gedaan? Gebogen voor Jezus. Gebogen voor degene die je komt redden. In de donkerste nacht klinkt een naam. Hoor je die? Straks wordt heel Israël uit het water gered van de Rode Zee. Waardoor de doop wordt aangeduid. Staat er dan in doopformulier. De lijnen liggen voor het oprapen. Maar de lijn die getrokken wordt is die naar de Jezus Christus. En de vraag is, als je nog leeft in de nacht. Als je nog niet de Heer Jezus mag kennen als je verlosser. Zou je aan hem voorbij leven? Of mag je zeggen, Heer, u bent de enige die redt? Kijk, Mozes moest ook leren dat hij het allemaal moest kwijtraken. Hij had het niet. Ik moet ook een hele hoop kwijtraken. Ik moet mezelf kwijtraken om Jezus te vinden. Had je dat verwacht? Ja, het is vooral een spannend verhaal natuurlijk. Een zusje dat haar broertje redt. Het wordt nog spannender. Een broertje dat zijn zusje redt. En een heel volk. Uit het water van de dood. Zo redt God. Geloof en leef. Amen.
Dit was een podcast van Hervormd Barneveld. Bedankt voor het luisteren. Wilt u meer weten over onze gemeente? Ga dan naar hervormdbarneveld.nl.